U bent er nog. De helft is weggelopen. Ik had vanmorgen een toespraak ergens in ons land. Een vrij grote zaal. En daar hadden ze allemaal emmertjes bij de stoelen gezet. En van die kleine witte plastic emmertjes. Ik snapte wel waarvoor dat was. Maar ik zei, als het nou niet bevalt en je moet overgeven, dan heb je er wel aan. Kunt u ook zeggen welke instantie naast het zoeklicht ook reizen naar Israël organiseren? Ik heb het antwoord aan de vraagsteller gegeven. Ik heb jaren met het zoeklicht samen reizen naar Israël gedaan. En toen werd ik eigenwijs en toen deed ik het voor mezelf. En dat is sindsdien gewoon een eigen leven gaan leiden. Dus ik doe het voor mezelf. En niet omdat ik brak met het zoeklicht, want iedereen die mij kent weet dat ik met het zoeklicht een hele fijne band heb. Een goede band heb. Een goede verhouding heb. Morgenavond is er in Ermelo een zoeklichtavond en ik mag daar dienen. Ik wil alleen maar aangeven dat ik bepaald niet anti-zoeklicht ben. Juist niet. Maar zij hebben hun reizen in een bepaalde vorm gegoten waarvan ik dacht, het kan misschien anders. Beter, dat moet de deelnemer maar beoordelen. Maar anders is het wel. Meer bijbelstudie en minder sightseeing. Ik bedoel, dat is ongeveer de kern van het verhaal. Maar aanvankelijk ben ik met het zoeklicht op stap gegaan en tot grote vreugde voor het zoeklicht en ook tot grote vreugde voor mezelf. Dus niet aan concurrentie denken. Ik heb ook gisteren zondag was ik in het Doorn met Henk Schouten, de directeur van het zoeklicht, nog over een reis gesproken in februari. Ik ga in februari met een groep op stap. En we hopen van 13 tot 26 februari weer een rondreis te maken. Waarbij de nadruk weer ligt op bijbelstudie. Soms een hele dag. Gewoon het woord van God openen. En opnieuw luisteren wat de Heer ons te zeggen heeft. Dus dat heb ik bedoeld. Nou, naast het zoeklicht zijn er ook reizen die georganiseerd worden door Beter Uit. En ook drie tour. Maar het ligt een beetje aan de kleur die je zoekt, zal ik maar zeggen. Hè? Maar het ligt ook, voor zover ik het beoordelen kan inmiddels, want ik ben al vele, vele keren geweest, aan de reisleiding. Wat die ervan zou willen maken. En soms zitten ze aan handen en voet aan een programma vast. En dat is een van de redenen geweest waarom ik dacht, ik ga het niet meer met een organisatie doen, ik ga het zelf doen. En ik wil zoveel ruimte hebben dat als ik denk dat ik op een bepaalde locatie een uur langer moet blijven, ja, dat ook mag en dat kan. En dat je daar niet in de knoop komt met van, ja, maar het programma zegt dat we dit of dat nog krijgen. Of zo, weet je dan, nou ja, zo. De Heere regeert niet alleen in de toekomst, maar nu ook al. Zie ook 1 Korintiërs 15 vers 25. In de wereld is de overste van deze wereld nu nog bezig te regeren. Dat valt misschien een beetje rauw op uw dak, maar dat is zo. Het enige terrein waar de Heer Jezus nu regeert is jouw hart, jouw leven. En de gemeente, als het goed is. Maar dat laatste is niet eens helemaal zeker. Want wie zijn daar? En wil men ook echt het gezag van de Heer Jezus erkennen? En wil men ook voor hem buigen als de Heere, als degene die regeert? Straks, als de Satan gebonden is, die duizend jaren gebonden is, dan zal de Heer Jezus regeren en dan zal hij koning zijn en koning der koningen. Dus hij regeert. Maar hij regeert wel, in die zin heb je gelijk, met deze vraag. Hij regeert nu in mijn hart. Hij is in de troon van mijn hart en ik mag doen, misschien moet ik zeggen, ik moet ook doen wat de Heere van mij vraagt. En dat is heersen. Dat is de Heer Jezus niet alleen als de heiland leren kennen, maar ook als de Heere van je leven, als de gezaghebber in je leven leren kennen. En ik noem dat meestal wel een tweede bekering. De eerste bekering is, je hebt hem nodig, omdat jij met je zondelast en met je schuld en met je verkeerdheid zit, met alles wat niet goed is en wat je voor altijd van God zou doen verwijderen, daar zit je mee. En dan komt het moment dat je de Heer Jezus hebt leren kennen en je bent blij en gelukkig omdat het probleem is opgelost. Maar jij bent gelukkig omdat het probleem is opgelost. Maar dan komt het moment ook, hoop ik, dat je hem leert zien als de Heere van je leven, als degene die gezag heeft, die het voor het zeggen heeft en die inderdaad op de troon is, nu in je hart, straks op de berg Sion. U zegt dat wij Jeruzalem zullen zien. Hoe kunnen zoveel mensen in Jeruzalem zijn? Ik heb gezegd dat wij Jeruzalem zullen zien. Als de Heer Jezus regeert in Jeruzalem op de berg Sion, dan zullen wij daarbij zijn. Hoe kan een zo grote menigte daarbij zijn? Als een wolk van getuigen. In elk geval als het nieuwe Jeruzalem dat van God uit de hemel neerdaalt. Nergens staat dat die kubus, hoogte, maal breedte, maal lengte, is gelijk. Die zijn gelijk. Dat die kubus op aarde komt. Dat nieuwe Jeruzalem van God uit de hemel neerdalend, vergezeld de Heer Jezus, vergezeld de koning die gaat regeren. En de vraag is natuurlijk, wie vormen dat nieuwe Jeruzalem? Antwoord, jij en ik, die geloven, wij die geloven. En hoe dan? Ben ik dan met diezelfde lijfelijkheid van vandaag daar? Of moet ik me dat anders voorstellen? Nou, ik denk dat je in elk geval aan een verheerlijk lichaam moet denken. En hoe dat verheerlijk lichaam eruit ziet en of dat altijd dezelfde vorm heeft, is ook maar de vraag. In elk geval niet onderhevig aan de natuurwetten van vandaag, aan de zwaartekracht en zo. Van de, nou ja, als je een klein beetje omhoog springt, dan val je vanzelf weer naar beneden. Dat is er niet meer. Het is anders. En wij weten niet hoe anders. We weten niet hoe ontelbare gelovigen samen dat nieuwe Jeruzalem zullen vormen. En één doel hebben om hem te vergezellen en om te vertellen dat hij de Heer is. En alle pijlen wijzen dan naar de Heer Jezus. Zo zullen we daar bij hem zijn. Wat heeft een Jehovah getuige ermee voor door te zeggen dat die berg Armageddon en niet het dal van Jozefet zal zijn? Nou, dat zit hem een beetje in hun hele leer. Ik hoef u niet de leer van de Jehovah getuigen uit te leggen. Nog sterker, ik mag het niet. En niet wel vanwege de broeders die het organiseren, maar die hebben me dat niet verboden. En wat niet verboden is, dat mag, hè. Maar ik wil het niet. Mijn buurvrouw is bij die groep. En daar praat je wel eens mee. Het enige voordeel is dat je dan heel weinig bezoek meer krijgt aan de deur. Zij komt wel eens. Maar niet om. Maar op een bepaald moment weet je misschien iets over hun denken. Zij weten niet of zij wel of niet eeuwig leven zullen hebben. Dat moeten ze eigenlijk verdienen. Daar zijn ze mee bezig. Daarom zijn ze zo actief. Daarom zijn ze heel erg ijverig. Ik heb heel veel kerkleiders horen vertellen over de ijver van de Jehovah getuigen. Dat zouden we ook moeten hebben. Nou, dat weet ik ook wel. En daar ben ik het ook wel. Daar ben ik ook wel voor een deel het mee eens. Maar zij moeten. Want als zij het niet doen, dan vallen ze af. Dan krijgen ze strafpunten, zo zal ik dat zomaar eens zeggen. En dat is wat anders. Zo zijn er andere mensen, andere groepen ook, die heel erg lief zijn voor elkaar. Heel duidelijk elkaar helpen bij het autowassen. Goeie gewoonte hoor, op zaterdag. Komt u alstublieft. Maar ze moeten ook. Want als ze het niet doen, vallen ze af. En dan wordt die liefde die daar heerst onderling, ja, die wordt geprezen. Ja, ik zou bijna gaan zeggen, dank je de koek ook, want dat moet wel. Dus ik zou zo graag willen dat wij vanuit een andere optiek ook ijverig zouden zijn, vanuit een andere optiek ook liefde zouden hebben, maar dan niet om iets te verdienen. Als jij kinderen hebt die bij jou komen en ze gaan zeggen van, we zullen je even helpen pa, en wat krijg ik? Dan denk je, maar waar gaat het nou om? Nee, snap je wel. Wat is het motief? Dat jij je kinderen wilt belonen voor iets, dat is jouw zaak, maar dan is het een beloning, dat is een extra. En de getuigen van het Wachttorengenootschap, die zeggen dat uiteindelijk de volkeren in die slag bij Harbegedon echt veroordeling zullen krijgen en zij zullen als de overwinnaars samen met de koning, Yahweh, de koning, dienen en volgen. Zij zijn gelukkig. En zij hebben dat gesitueerd in het dal van Yisrael, dus bij de berg Megiddo, de slag bij Harmageddon. Dat is een soort finale slag. Nu nog moeten zij opboksen tegen de tegenstand, dan zal de Heere dat doen en zij zullen dan als overwinnaars eruit komen. Waarom zij niet bij het dal van Jozefat uitkomen is mij een volslagen raadsel. Omdat ze het boek Joël of niet goed lezen of anders vertaald hebben. En ik weet eerlijk gezegd niet exact wat hun vertaling is van het dal van Jozefat. Want in hun vertaling staan de woorden anders dan in jouw vertaling. Dus ik heb het niet nageplozen, ik weet het niet. Ik zou het op dit moment niet durven zeggen, ik kan het wel nakijken, maar ik heb het dus nu niet gedaan. Zij hebben in elk geval die strijd bij Harmageddon als een soort finale eindstrijd verkondigd. En daar spreken ze over, daar hebben ze het steeds over. Dat is hun item. Ze hebben geen hemel en ze verlangen niet naar het vaderhuis, ze verlangen naar de koning die hier heerst. En ze kennen de Heer Jezus ook niet als God, dat kan niet. Ja, en daar haakt het bij mij, dan haak ik af. Dan gaat er een wissel om en dan moet je zeggen, aardige mensen misschien en ijverige mensen, maar ze zijn misleid. Laatste vraag. De 24 oudsten uit Openbaring 4 en 5, wie zijn dat? Dat is geen gemakkelijke vraag. Je kunt wel zeggen, nou, dat zijn die of zus. Er zijn allerlei opties. In het algemeen wordt gezegd dat het getal 24 vraagt om een soort tweedeling van 2 x 12. 12 die te maken zouden hebben met de 12 stammen uit het Oude Testament. En 12 te maken hebben met de 12 apostelen van het Nieuwe Testament. En er is heel veel voor te zeggen om die tweedeling 2 x 12 te maken. En toch heb ik daar wat moeite mee. In 1 Kronieken 24 en 25, dat moet je dan als huiswerk voor vrijdag en zaterdag maar meenemen, want tot die dag had je al huiswerk, geloof ik. Daar staat iets over 24 priesterorden, 1 Kronieken 24, en 24 zangorden, zanggroepen, in 1 Kronieken 25. En het merkwaardige is dat je in het Nieuwe Testament bij die 24 oudsten precies vindt wat 1 Kronieken 24 en 1 Kronieken 25 aanreikt. Namelijk dat zij priesters zijn, dat zij geordend zijn in groepen, in ordes, en dat ze daar het nieuwe lied gaan zingen en dat ze daar het hoogste lied gaan zingen en dat ze volleerd zijn in het gezang Gods. Ik geloof dat de 24 oudsten die daar rondom de troon zitten in Openbaring 4 en 5 te maken hebben met verheerlijkte heiligen. En het kan zijn dat daar ook gelovigen uit de Joodse stammen bij zijn. Dus niet alleen omdat ze geloofden in de Heer Jezus. Het is namelijk mogelijk dat bij de opname van de gemeente, en dan is dat woord niet eens helemaal correct, dat ook de oud-testamentische heiligen meegaan. Ik zeg niet dat ze bij de gemeente horen, ook niet dat ze bij de bruid van het lam zullen horen, maar dat ze dan horen bij de vriend van de bruidegom die daarbij staat en zich verheugt. En daarom is het een beetje moeilijk. Want je kunt misschien een beetje verschil in nuance krijgen. En je kunt misschien wel een stukje verschil in uitleg krijgen. In elk geval gaat het in Openbaring 4 en 5 om verheerlijkte heiligen, dat is duidelijk. Die verheerlijkte heiligen komen in elk geval uit de gemeente. Met andere woorden, jij en ik hebben daar absoluut mee te maken, als we geloven in de Heer Jezus. Dus dat is helder. Dus wij hebben daar zeker mee te maken. Of wij die hele 24 oudste groep coveren, of de gemeente eigenlijk gezien wordt in die 24, dat is maar de vraag. Ik denk persoonlijk van niet, maar misschien denkt u van wel. Dus ik denk eerder aan oud-testamentische heiligen, maar wel aan de priestergroepen, het lofprijzend element in het Oude Testament, het eerbrengend element, het zingend element uit 1 Kronieken 24 en 1 Kronieken 25 zou ik niet graag willen missen. Samen vormen zij die 24 en zitten daar verheerlijkt in tronen rondom het gebeuren van het Lam en van de Heere God die in de troon is. Al met al een schitterend vergezicht voor jou. En als je nu gezien wordt als een priester en als een zanger, dan kan ik je alleen maar aanraden om daar een beetje in te oefenen. Klinkt een beetje krom, maar ik bedoel het heel serieus. Bij Henny en ik waren bij onze buren, dus niet die ene mevrouw, die anderen, op bezoek, kopje koffie. Hij komt uit Nederland, zij komt uit Frankrijk, dus met het beste Frans trachten we een gesprekje te krijgen. Zij hoorde bij een broederschap van wachters. Ik had er nooit van gehoord. Dus niet het wachtwoordengenootschap, maar een heel echt protestantse groep. En ze heeft ons een beetje uitgelegd hoe dat dan gaat en wat ze doet. Maar één ding. Elke morgen beginnen ze met het zingen van een psalm. Nou, dat raakte me gewoon in één. Toch? En elke middag om 12 uur hebben zij een meditatie over de bergreden. Nou, slik maar eens door. En elke middag hebben ze om 4 uur... een moment van bidden, bidden voor. Tijd van gebed. Ze vormen geen groep, geen kloosterorde. Je kunt er lid van worden en gewoon in je eigen groep, in je eigen gemeente, in je eigen kerk blijven. Maar zing jij nog? Elke morgen een psalm? Moet het een psalm zijn? De vraag is of opwekking ook mag. Psalmen, geestelijke liederen en lofzangen. Dat zegt de schrift. En ik vind het zo fijn dat dat wij samen een lied mogen zingen voor de Heere. Weet je, dat is een oefening voor straks. Dat bedoel ik er eigenlijk mee. En priesterdienst dan. Nou, dat is de Heere prijzen door je lied. Maar ook zeggen, aanzeggen, Heere, u bent groot. We willen u iets aanbieden. De hulde van ons hart en de blijdschap uit ons leven. We willen het u zeggen. Dank u wel. Heere, u bent groot. U bent verheven. We aanbidden. Dat is nu oefenen voor straks. Ik hoop dat je zo bezig bent met de huldiging van de Heere Jezus. Als er op aarde een huldiging is, dan is er een heel comité, ik weet niet hoe lang bezig, om dat allemaal voor elkaar te krijgen. Podium, muziek, bloemen, alles wordt neergezet. En de huldiging van de Heer Jezus straks, daar kun je nu mee bezig zijn. Begin maar. De Heere zegene jullie.